Met de brief aan de Hebreeën, dat wil zeggen met één hoofdstuk uit de Hebreeënbrief, namelijk het 11e hoofdstuk. Het hoofdstuk van de geloofshelden, zoals ze genoemd worden. En we hebben nogal lang stilgestaan bij Henoch, dat is ook de moeite waard. En dat we er lang bij stilgestaan hebben, brengt ook mee omdat die mensen allemaal zo verschrikkelijk oud werden. Henoch is eigenlijk een van de jongsten. Maar we hebben gezien dat Henoch een geweldige boodschap in zich bevat, zowel wat zijn persoon betreft, als zijn gedrag en als zijn werk. Hoe later je komt, hoe mooie plek u krijgt, ziet u wel, voorste rij. Hebreeën 11. We gaan het eerst maar weer lezen. Ik begin nu maar bij vers 7. Vanaf vers 7 tot en met vers 15. Er staat: door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde de ark toe bereid, tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden het erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft een tabernakel gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heet, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft ze gebaard, overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat van een verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels, als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om beter te keren. Maar nu zijn ze zeer begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want die had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die de beloftenis ontvangen had, heeft zijn eerstgeborene geofferd, tot en welk gezegd was: in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem uit de doden te verwekken. Maar het deel bij gelijkenis wedergekregen heeft, door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegen aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende en ieder der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Tot zover dan dit schriftgedeelte. U weet dat het hier gaat, dat de apostel Paulus aantoont in de brief aan de Hebreeën, in dit 11e hoofdstuk, dat door alle eeuwen heen en in alle bedelingen er mensen waren die leefden naar hetzelfde principe, namelijk door geloof. Het geloof beheerst hun leven. Dat heeft niets met bedelingen te maken. Geloven is altijd aannemen wat God zegt in zijn woord. De boodschap die God aan deze verschillende mensen had, die in verschillende bedelingen leefden, was verschillend. Maar God vroeg van allen geloof. En door het geloof hebben ze God verheerlijkt. In het eerste vers lazen wij wat de Bijbel verstaat onder geloof. Daar vind je een soort definitie. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en de bewijs der zaken die men niet ziet. Waarbij twee dingen duidelijk zijn In de eerste plaats dat het geloof zich beweegt in de onzienlijke wereld, zich bezighoudt met dingen die niet zintuigelijk zijn waar te nemen. En de tweede plaats dat het geloof gebaseerd is, vaste grond heeft, in dat wat God gezegd heeft, namelijk in zijn woord. En er is geen geloof mogelijk zonder de openbaring van God in zijn woord. Romeinen 10 zegt immers, hoe zou men geloven als het niet gepredikt wordt? Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En al die mensen die hier genoemd worden, daarvan is duidelijk dat God tot hen gesproken heeft. En dat ze geloofden wat God zei, ook al was daarvoor, voor hun zintuigen niets van waar te nemen. En het verstandelijk ook niet was te beredeneren. God verklaart niet en God geeft geen verklaring. God vraagt geloof, ook wanneer het in strijd is met alle menselijke ideeën en gedachten. En in strijd is ook met de wetenschap en met de natuurwetten. Nou, van Abel lazen wij dat hij door het geloof het juiste opgebracht. En dat hij door dat geloof gerechtvaardigd is geworden. En van Henoch lazen wij dat hij door het geloof weggenomen geweest is zonder dat hij de dood heeft gezien. Ik heb gezegd, die twee die horen bij elkaar. Abel spreekt van het bloed en Henoch spreekt van de hemel. Het begint bij het bloed en het eindigt bij de hemel. En Henoch heeft dus kennelijk een boodschap van God gehad dat hij de dood niet zien zou. Dat God hem zonder de dood te zien zal wegnemen van deze wereld. En Henoch geloofde dat, kon dat natuurlijk niet verklaren, had er geen bewijs voor. En God heeft zijn geloof beloond, want die geloof staat er dus onmogelijk God te behagen zonder geloof. En toen kwamen we in Noach, in vers 7. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die niet gezien werden, dat heb je het al, en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Noach heeft door het geloof een ark gebouwd en daarmee zichzelf en zijn huisgezin bewaard. Zo staat het hier. En we hebben hier eigenlijk alle kenmerken van het geloof. We zagen in de eerste plaats dat Noach door goddelijke aanspraak vermaand is. God heeft hem aangesproken. God heeft tot hem iets gezegd. Daar begon het mee. Hij werd door goddelijke aanspraak vermaand. En God sprak hem waarover, staat er ook bij, over dingen die niet gezien werden. Namelijk, dat er gezond voedsel zou komen. En er was niet aan de lucht dat er op wees dat er ooit zo'n zonvloed zou komen. Bovendien had het waarschijnlijk nooit eerder op aarde geregend. Het was een onbekend natuurverschijnsel. Dus hij moest het alleen doen met wat God zei. Dwars tegen alle menselijke wetenschap in en dwars tegen de natuurwet in. Maar Noach geloofde God over dat God hem aangesproken had over dingen die niet gezien werden. En zijn eerste reactie was dat hij bevreesd werd. En bevreesd geworden zijnde, zegt de Statenvertaling. Dat is het effect van geloof. God sprak over het naderend oordeel, dat hij de mens van de aardbodem zou verduigen. En wat hij God geloofde, werd hij beangst. Bevreesd maakte hij zich zorgen over de toekomst van zijn tijdgenoten, over de toekomst van de mensheid en van de aardbodem. En ik denk dat het normaal verschijnsel is. Als God spreekt en het woord van God bestuderen, we ontdekken wie we van nature zijn. En dat we van nature kinderen des toorns zijn, zoals Paulus zegt, gelijk ook de anderen. Dat de eerste reactie is, dat was bij mij wel zo tenminste, dat ik bevreesd werd. Bevreesd voor de heiligheid Gods. Bevreesd wat de toekomst van de natuurlijke mens is. En dan komt er binnen de activiteit van het geloof. Eerst werd hij bevreesd als een bewijs dat hij geloofde. Maar het was geen passief geloof.
Beneden ging je over tot het bouwen van de ark. Want er staat, en bevreesd worden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Hij bereidde de ark. En dat deed hij in gehoorzaamheid. Geloof openbaart zich in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is de activiteit van het geloof. Dus Noach ging niet klagen en niet moeilijk doen. Hij geloofde wat God zei. Hij werd bevreesd. Maar hij luisterde naar wat God gezegd had. Namelijk dat hij een ark van goterhout moest bouwen. Als het enige middel waardoor hij de toekomende toren van God zou kunnen ontvlieden. En hij begon met die ark. En daarmee timmerde hij letterlijk aan de weg. Want die ark was een publiek getuige daarbuiten. Heel zijn werkzaamheid aan die ark was eigenlijk een direct getuigenis voor zijn tijdgenoten. Daarom staat er ook in datzelfde vers, vers 7. Ik herhaal nog alleen maar wat ik de vorige keer behandeld heb. De ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. Het feit dat hij daar stond te timmeren, het feit dat hij die ark zo langzamerhand gebouwd werd en tot voltooiing kwam, was een voortdurend getuigenis van God wegen tot de mens wat er zou gebeuren. En de mensen hebben het gezien, ze hebben ze om gelachen, hoe ze ook gereageerd hebben, misschien hebben ze zelfs wel geholpen bij dikveel, maar één ding is duidelijk, het werk van Noach was een getuigenis op zichzelf. Dat is nu niet alleen geweest, want Noach is ook een profeet geweest, zegt de Bijbel duidelijk, en heeft ongetwijfeld zijn woordje ook op zijn tijd gesproken en de mens gewaarschuwd. Het resultaat van zijn activiteit en zijn geloof was dat hij zijn huisgezin redde. Dat is eigenlijk heel weinig resultaat. Er werden geen massazielen behouden. 120 jaar heeft hij getuigd. 120 jaar heeft hij de ark gewerkt. 120 jaar stond er een waarschuwend teken als het ware op aarde. Maar het heeft niet geholpen, heeft niet het voorrecht gehad die vele zielen tot de Heer mocht leiden, bij wijze van spreken. Maar wat hij wel bereikte was dat zijn gezin gered werd. Ik vind het altijd erg moedgevend voor ouders die kinderen hebben, zich bezorgd maken over die kinderen, over hun welzijn, over hun eeuwig welzijn. En hier blijkt wanneer een gelovige vader bezig is met de dingen van de Heer en het aan zijn gezin toont dat hij de Heer ernstig neemt, dat hij het serieus neemt, dat dat ongetwijfeld een stempel moet zetten op hun kinderen. Ik kan dat niet verklaren, maar zo is het wel. En hier mogen ouders enorm veel troost putten, niet zozeer om alles wat Noach predikte, dat staat helemaal niet in de Bijbel, wat hij allemaal tegen zijn kinderen gezegd heeft, ook niet hoe de kinderen aanvankelijk reageerden. Maar het feit dat Noach 120 jaar lang bleef bouwen aan die ark, is toch wel tot resultaat gehad, dat hij zijn gezin heeft gered, zoals hij staat, tot behoudenis van zijn huisgezin. Zijn drie zonen en zijn drie schoondochters, en natuurlijk ook zijn vrouw, een achttal, zijn de ark binnengegaan. En tot loon kreeg hij, staat er, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Behalve dat hij zijn gezin en zichzelf redde voor de openbaring van de toren van God in de zondvloed, was het ook dat hij, wat de eeuwigheid betreft, gerechtvaardigd werd op grond van dat geloof. Net als Abel, net als Henoch, net als Abraham. Abraham geloofde God en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus het is duidelijk sprake van twee dingen. Enerzijds heeft het te maken met de openbaring van de toren Gods, de zondvloed. Een tijdelijk oordeel dat over de aardbodem komt om de mens van de aardbodem te verdelgen. En tegelijkertijd redde hij zijn ziel bij wijze van spreken voor de eeuwigheid. Omdat hij door het geloof gerechtvaardigd God rekende zijn geloof tot gerechtigheid. En je ziet dat er niks veranderd is. Want zo moeten ook vandaag mensen behouden worden. En ook is dat vandaag de enige mogelijkheid om toekomende toren Gods te ontvlieden. Er zijn vele dingen van Noach te zeggen, broeders en zusters. In de eerste plaats betekent dat hij dus getuigde toen hij op aarde was. Zijn leven, zijn gedragswijze, zijn handelwijze was een getuige voor zichzelf. Want hij deed totaal anders dan andere mensen. En hij deed eigenlijk een andere mensen in het oog van anderen is het niet gek. Raar gewoon, wie gaat nou een schip op het droge bouwen? Ik denk dat hij heel wat bekijks gehad heeft, heel wat kritiek gehad heeft. En bovendien is het zo dat Noach ook door zijn karakter en door zijn getrouwheid een getuigenis gegeven heeft dat hij geloofde in God en dat hij Gods woord serieus nam. En anderzijds wil ik er ook bij zeggen, broeders en zusters, is dit woord ook tot troost voor mensen die soms jarenlang in een bepaald gebied op de akker van deze wereld werken en weinig vrucht zien. We zijn vandaag geneigd wat in een getallen te werken, met duizenden. En helaas in de evangelische kringen dringt dat ook steeds meer door, dat we zo graag met kolossale getallen werken. Er waren 10.000, 20.000 mensen enzovoort. Och, ik wil er allemaal niks van zeggen, maar het is wel een klein beetje misleidend, want we weten wel dat het met de moderne vervoermiddelen die we vandaag hebben, het heel wat makkelijker is om 10.000, 20.000 mensen bij elkaar te krijgen dan dat vroeger een halve eeuw geleden mogelijk was. Dat is enerzijds. Maar aan de andere kant is het ook zo dat ik ken zendelingen die jarenlang op een bepaald plekje eenzaam werken, geen massa samenkomsten hebben, net als Noach. Had hij in zijn gemeente achter zich staan, in zijn achterban, had alleen maar zijn gezin. Kon niet zonder naar de samenkomst gaan, of hoe dan ook. Niemand die zijn geloof steunde, er was geen gemeenschap der heiligen. Alleen maar in gezinsverband, en daarmee is alles op. Dus naar ons oordeel zeggen wij, Noach heeft weinig succes gehad. Ja, dat is een ellendig woord, hè. Mensen zijn altijd op succes. Als je een zaak hebt, moet je succes hebben. Als je in de sportwereld bent, moet je succes hebben. He? Dan ben je geslaagd. Maar broeders en zusters, het wonderlijke is dat God niet met dergelijke maatstaven rekent. Het gaat niet om succes, het gaat om getrouwheid. En dat was de gezindheid van Noach, dat hij een knecht des Heren was. En gehoorzaam was. Gehoorzaam geworden zijn de staten. En dat we beloond. Dat is in wezen succes met het oog op de eeuwigheid, als u het woord van alle genelten gebruiken. Niet naar het aantal mensen, niet naar de massa die je op de been krijgt, niet naar de populariteit die je weet te winnen, maar dat je weet in dienst van de Heer te zijn en daarin trouw bent, tot in de kleine, tot in het geringe. Zo is het nu altijd, ook vandaag zijn mensen. Niet iedereen kan de straat op gaan, niet iedereen heeft de gave om te evangeliseren, niet iedereen heeft de begaafdheid om te spreken, maar mijn broeder en zuster, de Heer vraagt geloof en gehoorzaamheid. En het ene is niet los te maken van het andere, en dat wordt beloond. En dan blijkt dat door de eenvoudig geloof van Noach en zijn gehoorzaamheid, de eerste resultaten in zijn gezin te zien zijn. Er valt nog veel meer te zeggen, dat doe ik niet, broeders en zusters. Laat maar iets over die ark zelf zeggen. Misschien is het goed om het even op te zoeken in Genesis. We hebben de vorige keer een herinnering met weer dat we net Noach niet door de zonvloed heen geholpen hebben. Dat zullen we nou vanavond wel doen. Genesis, eens even kijken in Genesis 6. Daar lezen we. In vers 12. Toen zag God de aarde en ziet ze was verdorven. Want al dat vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zegt God dat Noach het einde van al het vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, als ik hen zal, en ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout met kaderen zult gij die maken. Gij zult die pekken van binnen en van buiten met pek. En al dus is het, gij haar maken zo 300 ellen, zij de lengte de ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Gij zult het venster aan de ark maken en zult ervoor maken tot een elle van boven. En de deur de aard zult je in haar zijde zetten. Je zult ze met onderste, tweede en derde verdieping maken. Want zie, ik breng een watervloed over de aarde. Nou, als ik dat op een rijtje zet, eenvoudig even. Dan zeg ik in eerste plaats, het plan van de ark was geen plan van Noach, maar het was een plan van God. God heeft het plan ontworpen. Hij wees de weg waardoor Noach de zondvloed, de toren Gods, zou kunnen vervlieden. Het was het resultaat van het feit dat we lazen, Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dat is vers 9. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En het was de genade van God die Mozes een plan der verlossing aan de hand deed. Dat in de eerste plaats. Het heil, zegt de Bijbel, is des Heeren. Het is niet een uitvinding van mensen. Heeft God die mensen opengelaten. Ook de methode niet om gered, om verlost te worden. Het heilsplan is van God zelf. Het heil is van hem. En de eer komt ook alleen aan hem toe. In de tweede plaats blijkt ook dat de voorziening van de ark getuigde van het einde van Gods bemoeienis met de mens. Er staat duidelijk dat God zag, vers 12, dat ze de aarde verdorven was, want alle vlees had zijn weg verdorven op de aarde. En het bouwen van de ark was tegelijkertijd ook een aanwijzing van het einde van Gods bemoeienis. Want een andere mogelijkheid is er ook niet overgelaten. Ja, de ark wijst natuurlijk op Christus, op het kruis, op het verlossingswerk enzovoort, broeders en zusters. Het kruis is enerzijds de volle openbaring van de menselijke zonde, waar de zonde zijn hoogtepunt bereikt, maar tegelijkertijd ook de volle openbaring van Gods genade. En je kunt zeggen dat toen de ark gebouwd werd, de zonde zijn hoogtepunt bereikt had. Dat is heel duidelijk, in het voorgaande hoofdstuk. Toen berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Alleen Noach vond genade de ogen des Heeren. En de zonde der wereld heeft zijn hoogtepunt bereikt in de verwerping van de Messias, de Christus. Maar tegelijkertijd zien we datzelfde kruis in de Messias ook de volle openbaring van de genade van God. Die niet gelooft, is reeds veroordeeld. Zo zegt de Heer Jezus. Dan lezen we dat God niet alleen gezegd heeft, bouw maar een schip op je eigen manier, maar dat God ook duidelijk het model getoond heeft. Dat schip, die ark, zou alleen zeewaardig zijn, zou je kunnen zeggen, als het gebouwd werd in overeenstemming met de maten die God zou gegeven heeft. En met de indeling van dit schip. Ik heb wel eens commentaren gelezen. Nou, dat kan nooit juist weten. Want een schip dat gebouwd op die manier is, is helemaal niet zeewaardig. Zou ze het nooit kunnen handhaven. Maar dat heb ik allemaal niks mee te maken. God zei tegen Noach, hij moet zo lang zijn, hij moet zo hoog zijn, hij moet zo breed zijn. God liet het niet aan Noach zelf over. En Noach gehoorzaamde. Zat hij maar gehoorzamen. Geen eigen inspraak, geen eigen ideeën brengen. Niet zeggen, zou dit niet beter zijn? Of zou het misschien niet leuker zijn dat het zo is? Of zullen we iets anders doen? Noach had er niks in te vertellen. Wat Noach deed was precies wat God zei. Ook niet luid aan het commentaar van mensen. Noach, wij kun je toch weer zo doen, want wij zijn vakmensen. En wij zijn scheepsbouwers. Ja, die waren natuurlijk niet, maar ik noem maar wat. Hè. Of wij zijn timmerlui. Dan kun je veel makkelijker mee. Noach deed wat de Heer zei. Hij was gehoorzaam. En gehoorzaamheid is het moeilijkste als je voortdurend tegensprekers hebt. Als je voortdurend critici om je heen die het beter willen weten. Die je betere ideeën aan de hand willen doen. Ik lees van de Heer Jezus in het volgende hoofdstuk, 3:12, dat hij zodanig een tegenspreker tegen zich heeft verdragen. Altijd mensen om hem heen die hem bekritiseren. Hij deed nooit goed. Zat hij met tollenaars en zondags aan de zij zijn wijnzuiver. En op een andere manier was het ook niet goed. En het is met ons net zo. We staan altijd in kritiek bloot. En al die mensen die het beter willen weten. En die tegen het woord van God willen ingaan. Zoals met hele aannemelijke argumenten. Maar geloof houdt zich aan Gods woord vast. En wil daar geen enkel compromis weten. Dat is de strijd des geloofs die we allemaal hebben. Die zal nodig ook ongetwijfeld gehad hebben. Daar staat niets van vermeld. Maar daar kun je wel in de geschiedenis van Abraham kun je weer veel beter ontdekken, broeders en zusters. Maar er staat dus ook dat die ark drie verdiepingen moest hebben. Ik heb gelezen in vers 17, want ik zie, in vers 16, tweede gedeelte, gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal een typische betekenis. Daar zou ik een poot in kunnen stilstaan. Ik wil alleen maar vanavond wijzen dat, ja, laat ik zeggen, dat die verschillende verdiepingen in de ark is een type van Christus. Zoals door de ark Noach de zondvloed kon ontvlieden, zo zegt Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar er zijn verschillende verdiepingen, hè. Er zijn gelovigen die komen net over de schip en blijven altijd in de onderste verdieping zitten. Gelijkvloers. Op gelijke hoogte van de wereld. En je kunt ook een beetje hoger gaan. En dat is een derde verdieping. En die verschillende verdiepingen, die etages in die ark, wijzen de eerste plaats geestelijk dat Christus voor sommige gelovigen van veel hogere betekenis en waarde is dan van anderen. Ze hebben een beter inzicht in de heilsgeheimen van God dan degene die net over de drempel zijn. Ze zijn de deur van de ark binnengegaan, die was natuurlijk gelijkvloers. En ze zijn op die gelijke hoogte gebleven. Ze zijn wel behouden, want de deur ging achter hen dicht. Ze waren gered, maar ze waren niet gegroeid, ze waren niet toegenomen. En ik zou bijna wel zeggen, welke etage zit u? U kunt wandelen in hemelse gewesten. En u kunt ook blijven in de aardse sferen. En er zijn mensen die denken dat het erg vroom is om een beetje laag te blijven. Ze moet niet zo hoog grijpen, dat is ongoedig. Maar de Heer dat ze zullen toenemen in genade. Daar is een opklimmen. Daar is een toenemen. In die ark. In het feit dat we behouden zijn, dat we in Christus zijn. Is daar een geestelijke wasdom en een geestelijke groei. En waarom zou je onderin gelijkvloers blijven terwijl je boven het recht kwam, bovendien boven het venster. Dat is heel duidelijk. Het zijn allemaal dingen die de Heer aangegeven heeft. De ark was een venster, dat zagen wij. Vers 16, gij zult een venster aan de ark maken en gij zult daarvan maken tot een elle van boven. Wil je licht hebben, dan moet je boven wezen. Dan blijf je in het donker, zoals de één venster, die werd precies aangegeven. Dus ik denk, als je onderin bleef, dan bleef je een beetje in het donker scharrelen. Maar ik denk, hoe hoger je kwam, hoe lichter het werd. En toen daar werkelijk die zondvloed losbrak, mijn broeder en zuster, moet het voor Noach en de zijnen een geweldige moment geweest zijn, dat ze naar één richting konden kijken. Niet links, niet rechts, niet voor, of wat er achter gebeurde. Was verleden tijd, hadden ze, toen ze de deur waren binnengegaan, hadden ze afscheid van de toenmalige wereld genomen. En hun hoop was alleen gericht op de Heer. Ik zal je vertellen dat ze wat meegemaakt hebben daar in die ark. Nou, dan staat er nog in het verhaal in vers 14, maak je een ark van goverhout. Dan staat er in vers 14 nog weer, en gij zult die ark maken en gij zult die bedekken van binnen en van buiten met pek. Nou, we begrijpen natuurlijk best wat daarmee bedoeld wordt, waarom die pek werd aangebracht. Dat was om alle naden dicht te maken, om alle kieren dicht te maken, zodat er geen druppel van het water des oordeels ook bij de ark zou kunnen binnen dringen. Achter die pek waren ze veilig, van binnen en van buiten. Daarvoor bedekken, nieuw wat wij bedekken, dat is in het Hebreeuws ook inderdaad bedekken. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor verzoenen in het Oude Testament. Verzoenen heet in de Oude Testament de betekenis van bedekken. bloed van stieren en bokken kon geen zonde wegnemen, het kon alleen maar zonde bedekken. En die tent deed precies hetzelfde als het bloed van stieren en bokken. Ze schuilden achter de bedekking van de tent. En ze waren daarna veilig. Mijn broeder en zuster. Zoals de wetsovertreder bij de Levitische wetgeving ook schuilde achter het bedekkende bloed van het plaatsvervangend offer. Dat is geweldig, hè? En het bloed van Jezus Christus heeft ons gereinigd van alle ongerechtigheid. Het maakte ook een duidelijke scheiding. Laat ik er nog bij zeggen, broeders en zusters, dat als je hoofdstuk 7 vers 7 leest, er staat duidelijk in vers 7, hoofdstuk 7, zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijn er zonen met hem in de ark vanwege de water des vloeds. En hij deed dat omdat de Heer zei in vers 1, ga gij en uw ganse huis in de ark. Je moet wel in de ark gaan. Je bent er niet meer klaar om te gaan filosoferen daar bij die ark. Zeg, wat een mooi gebouw is het toch, wat een mooi bouwwerk en wat ziet het eruit enzovoort. Je kunt er hele filosofieën over houden, zoals vandaag heel wat mensen filosoferen over allerlei christelijke of niet-christelijke waarheden of dogma's of leerstellingen. En die misschien dan heel dichtbij staan, maar één ding vergeten hebben, dat ze wel over de drempel moet komen, als er een drempel is, maar ze moeten wel in de ark zijn. Niet dichtbij de ark. Het is één weg, het is een ga in de ark. En Noach ging in de ark. Ik ken mensen die, ook in onze omgeving, die met allerlei christelijke arbeid bezig zijn, ze houden kerstfeesten met kinderen, kerstfeesten voor bejaarden, enzovoort, en druk bezig en allemaal misschien nuttig en best op zichzelf, maar als ik diezelfde mensen vraag of ze de Heer Jezus kennen, ze persoonlijke verlosser en zalig maken, blijven ze het antwoord schuldig. Of ze het best zeggen, ik hoop het. Ze zijn nooit binnengegaan. En toch met christelijk werk bezig. Dat is precies dezelfde mensen die Noach misschien uit vriendschap een beetje geholpen hebben om te beperken en de zaak in orde te maken. Maar broeders en zusters, ze moesten wel binnenkomen. Noach ging in de ark. Het staat er uitdrukkelijk. En dat is een absolute voorwaarde om binnen te zijn. De ark was voor Noach enerzijds een toevlucht, zou je kunnen zeggen, om te ontvlieden het gevaar dat er dreigde. En anderzijds bracht de ark hem ook naar een andere bestemming. En zo valt er heel wat uit te leren. Nog een paar slotopmerken over Noach, broeders en zusters, na alles wat ik daar de vorige keer reeds van gezegd heb. Noach werd door die ark, zou je kunnen zeggen, in een nieuwe wereld gebracht. Dat wil zeggen, in een gereinigde wereld. Hij stapte in de ark en nam dus afscheid van wat was. En hij ging via de wateren des doods. Belandde hij in een andere wereld, in de na-Noachse wereld, in een totaal nieuwe situatie, zoals later blijkt, het hoofdstuk 9 als God de verbond met Noach sluit. En ook daar zit een geweldige betekenis in. Het is in Christus, mijn broeder en zuster, waardoor we aan de oude wereld gestorven zijn. We zijn der wereld gestorven. Eigenlijk is die hele ervaring van Noach van het een in het ander een uitbeelding van de doop. Zegt de Bijbel. Je kunt het lezen in de Petrusbrief. De doop spreekt van de dood met Christus en de opstanding met Christus. En als je in Christus bent, dan ben je met Christus gestorven, met Christus begraven en met Christus opgestaan. En Noach ging in de ark en in de ark stierf hij aan de wereld. De wateren van het oordeel kwamen over de ark heen. Zodat het water van Gods, de baren van Gods toren gegaan zijn over de Heer Jezus Christus. Ze hebben ons niet getroffen. Maar ze troffen hem in onze plaats. En anderzijds, mijn broeder en zuster, toen Noach later uit de ark ging, nadat het oordeel Gods volbracht was, wel, dat is een beeld van het feit dat we met Christus zijn opgestaan. In een nieuw leven, in een totaal nieuwe positie. En het is de moeite waard om te vergelijken de positie van Noach voor de zondvloed en na de zondvloed. En dan kun je dit wat vergelijken met onze positie voordat we behouden werden en in Christus waren. Kinderen des torens, ook de anderen. Ook wij werden bedreigd. We hadden reden om bevreesd te zijn. Maar als het oordeel voltrokken is, in de vierde ark, dan komt Noach in een positie van vrijheid. Het is de moeite waard. Ik wil een paar dingen laten zien. Als u even hoofdstuk 8 en 9 voor u haalt, dan kunt u zeggen, kunnen we concluderen, broeders en zusters, en ik maak nu alleen maar een geestelijke toepassing. In de eerste plaats spreekt God van 9 vers 1, en God zegende Noach. Ja, laat ik u eerlijk vertellen, dat nadat ik met Christus gestorven en opgestaan ben, nadat ik bij Jeroen geboren ben, dat is een beetje hetzelfde, toen heb ik de zegen van God ontvangen. God zegende Noach en zijn zonen. In Christus zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen die in de totaal nieuwe wereld liggen, in hemelse gewesten. En er staat er, God in Noach zegt, wees vruchtbaar, vermenigvuldigt u en vervul de aarde. Wel, het eerste is vruchtbaarheid. Alleen een nieuwe schepping, alleen iemand die in Christus is, die het nieuwe leven bezit, in een nieuwe positie gebracht is, die met Christus gestorven opgestaan is, kan goede vruchten dragen. Kan de vrucht van de geest voortbrengen. Een vruchtbaar leven openbaren. De vrucht des geestes, liefde, blijdschap, vrede, Galaten 5, vers 23. Broeders en zusters. In de tweede plaats staat er vers 2. En uw vrees en uw verschrikking zijn over alle gebieden des velds. Ik laat me even rusten, maar komt u erop aan dat Noach gesteld wordt op heerschappij. Eens waren we slaven. Werden we overheerst door de zonde die in ons woonde. En door Satan. En door de dingen van de wereld. Maar wie heerst de genade? Wij heersen over de zonde. Over deze dingen. We zijn in een positie van heerschappij gebracht en niet meer van onderdrukking. Tweede. En dan het derde, mijn broeder en zuster, dat is vers 5, waar God zegt dat hij een nieuw verbond met hem wil maken. God maakte Noach een verbond. Dat wil zeggen, er kwamen andere beloften, andere positie en ook wij zijn overgegaan tot een nieuw verbond in de nieuwe positie. Een nieuw testament, een totaal nieuwe relatie tot de Heer. Ja. De ervaring van Noach in de ark is een symbool van, mijn broeder en zuster, wat u en ik hebben doorgemaakt in Christus, die ons plaatste van het ene in het andere, ons trok uit de duisternis en plaatste in zijn wonderbaar licht, ons trok uit de slavernij en stelde in de vrijheid. Ontrok uit een dor en doods leven tot een vruchtbaar leven. En dat alles in hem. Door het geloof. Ik heb ook even gewezen de vorige keer over Henoch en Noach. Henoch, die immers voordat de zonvloed kwam, zonder de dood te zien, de hemel is ingegaan. Die een heel nog eens duidelijk een beeld van de gemeente van de eindtijd. We hebben ook gezien dat Henoch zijn zoon Methuselem noemde en dat op het jaar dat Methuselem stierf, dat de zondvloed kwam. Henoch was geïnformeerd, Henoch betekent ingewijde, in tegenstelling met leken. De meeste geloven zijn leken, ze zijn niet ingewijd, omdat ze het woord God niet kennen, omdat ze het profetisch woord niet kennen. Dan zouden ze ingewijd zijn, dan zouden ze hun tijden verstaan. En tweede plaats, Noach een type van Israël dat door de grote verdrukking heen straks zal komen op een gereinigde aarde. En dat is wat de Heer Jezus zegt, gelijk de dagen van Noach, al zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar de rol even terzijde leggende, en we laten het dan maar eenvoudig houden en constateren dat Noach een geloofsheld is. En waaruit bestond een heldendom? Niet uit de massa's die hij voor de Heer won, maar in zijn gehoorzaamheid. Een gehoorzaamheid die de werkzaamheid van zijn geloof openbaarde. En door dat geloof heeft Noach God verheerlijkt. En werd hij een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En dat is heldendom. Als je alleen houdt aan Gods woord. En als je dat kunt vasthouden, staande blijven. Dat je staat op Gods woord. Ook al is dat in strijd met alle menselijke opvatting. Wat je in Noach al kunt zien, dat kun je nog beter zien straks in de volgende figuur die ons getoond wordt, namelijk Abraham. Maar dan is het duidelijk, broeders en zusters, dat deze beide portretten, Noach en Abraham, dit met elkaar gemeen hebben, dat hun geloof scheiding teweeg bracht. Toen Noach geloofde, was in principe reeds afgezonderd van de wereld van zijn tijd. Want hij was met andere dingen bezig. En dat werd, als het ware, voltooid toen hij de ark binnenging. En er inderdaad een muur van pek, als het ware, opgetrokken werd tussen de wereld van zijn tijd en Noach. Hij ging de weg van de afzondering. Dat is altijd echt het geloof. Door het geloof kun je steeds weer alleen bestaan. Geloof maakt scheiding. Geloof is een totaal tegengesteld principe van de dingen van deze wereld. Die willen door zien handelen en zich gedragen. Maar geloven is rekening houden met de onzienlijke, dat is God zelf. En wanneer dat realiteit in je leven is geworden, mijn broeder en zuster, en je als rechtvaardig inderdaad uit dat geloof gaat leven, betekent dat in de praktijk buiten de legerplaats staan. Wel, en dan ga ik, mijn broeder en zuster, naar de volgende persoon toe die genoemd wordt, het volgende betreft, ik ga weer terug naar Hebreeën 11. Daar staat in vers 8, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Nou, ik denk dat wij de geschiedenis van Abraham kennen. Er zijn vele hoofdstukken aan deze sleutelfiguur in het heilsplan van God gewijd. Het leven van Abraham. Hier wordt een korte samenvatting gegeven. Wat heeft Abraham in zijn lange leven, in zijn eenzaam leven ook, beheerst? Wel, geloof. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Het is hetzelfde verhaal. Net wat doet je gehoorzaam. Abel bracht gehoorzaam het offer dat de Heer zelf had aangewezen, had ingesteld. En Henoch was gehoorzaam door met God te wandelen. Noach was gehoorzaam omdat hij, dat bewees hij door de bouw van de ark. En Abraham werd door God geroepen, dus God heeft er hem gesproken. Geloof begint bij het spreken van God. Anders kan er geen sprake van geloof zijn, daar kun je jezelf niet aan praten. Maar God riep Abraham, staat er, uit Ur de Chaldeeën. Zei Abraham, ga uit die land, uit die maatschap, uit het vadershuis, naar het land dat ik u wijs. Wat staat hierbij? Hoe God met hem gesproken heeft? Of God rechtstreeks tot hem sprak, of in een droom, of een visioen, of door iemand anders die het woord van God hem over moest brengen, staat er hierbij. Maar Abraham wist dat op een gegeven moment God tot hem gesproken had. Er kon geen enkele twijfel bij hem over bestaan. Hij werd geroepen. En God zei, Abraham, ga naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham kende het land niet. God gaf geen informatie over het land. God zei niet zoeken naar de kaart op waar daar ligt het. God zei, ga Abraham naar het land dat ik je wijs. En in die stiet staat er dat ik over zal. Dan moet je de situatie van deze man bedenken. Hè? En die hoorde tot de familie van Terach, zijn vader. En zijn vrouw, dat zijn vrouw zei, ik ga emigreren. En die vrouw zei, waar ga je naartoe? Hij zei, ik weet het niet. Nou, zegt, dat is toch onzin. Je hebt dat niet op het oog. Ja, nou, wij zeggen, ga naar Amerika of Canada, weet ik veel niet. Maar hij wist niet waar die heen moest. God had het niet verteld. Maar God zei wel dat hij de zaak moest opbreken. En dat hij afscheid moest nemen aan Ur de Chaldeeën. Niet alleen van de stad, maar ook van zijn familie. Staat er heel duidelijk. Ga uit je land, breek met alles, Abraham. Zoals Noah met alles brak toen hij die ark binnenging. En zoals ook Abraham alleen kwam te staan. En zoals Ruzel zijn broer kreeg. Zijn enige broer. Zo deed Abraham. Hij moest scheiden. Er is een dubbele separatie. Hij moest gaan uit Ur de Chaldeeën. En hij moest ook gaan uit zijn vaders huis en uit zijn maatschap. En geloof vraagt niet, geloof gehoorzaamt. En dan ben ik zo blij dat er zo duidelijk staat, vers 8, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die ten erfde ontvangen zou. En als ik het verhaal lees, dan denk ik, nou, zo eenvoudig was dat toch ook weer niet. Want het duurde wel hele tijd voordat Abraham werkelijk 100% gehoorzaam was. Want hij begon ermee dat hij op reis ging, maar hij nam zijn vader mee, Terach. En hij nam ook zijn neef Lot mee, die hem op zijn, aan zijn zijde geduwd werd, hè. Die laatst kreeg hij ermee. Aan zijn zijde geduwd werd, hè. Die last kreeg hij dan mee te dragen. Terach had gezegd, je moet ook voor je neef zorgen. Enzovoort. Nou, Abraham die ging, enzovoort. Maar hij heeft wat last van die knapen gehad. Sorry, met even van zijn vader gehad. Want zijn vader zag halverwege toen zijn haren kan het al niet meer zitten. Zijn man, houd toch op, laat hier wat blijven, dat is hier goed. Wat wil je nou verder gaan? En Terach had ik hem op het hout. En pas toen Terach begraven was, lezen we, daar werd het ook. Nou, we worden soms door heel wat opgehouden in je geloofsleven, hoor. Als er mensen tussen staan, ben je naar gaat luisteren, dat je een beetje wat afhankelijk bent, vooral dat, hè. Enzovoort. En natuurlijk komt er nog bij dat je vader en moeder moet eren. Abraham had natuurlijk argumenten genoeg om zich te verdedigen tegen aanvallen, enzovoort. Maar hij kwam niet verder, hij deed halverwege steken. En later Lot, er kwam natuurlijk prompt ruzie tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Totdat de Abraham zich gegeven en zei, kan niet langer jongen. Kies aan welke kant, als jij links gaat, ga ik rechts of omgekeerd. Maar zo moest Abraham langzamerhand vervullen die ene boodschap van God. Ga uit uw land en uit uw maatschappij. Waar kwaadig is dat God niet eerder weer tot Abraham gesproken heeft dan nadat hij van zijn familie ook zich gedistanceerd had. God wacht altijd het eerst gehoorzaam. God zegt, vraag geen tweede stap voordat je de eerste stap volbracht hebt. Ik heb het zo vaak in mijn eigen leven gemerkt. Dat God zich niet aan je openbaart, dat je de gemeenschap met God niet als een realiteit ervaart als je in ongehoorzaamheid of in halve gehoorzaamheid leeft. God zegt, ik heb tot de weg getoond. Doe die stap. Ga uit die land en uit die maatschap en uit je vaders huis. En toen hij dat deed, toen was het God weer die tot de sprake. We gingen jaren overheen. Maar ik ben zo blij dat de Heer dat helemaal niet telt. En dat is, hier is een portret in de geloofsgalerij hangt van Abraham. Er staat, door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. Wij zouden zeggen, als ik Abraham voor zijn geloofsleven een cijfer moest geven, had ik hem misschien net een voldoende gegeven. Want er was toch wel een heleboel, hè. Dat niet deugde, maar God bekijkt het anders. God ziet die strijd, God ziet ook wel, laat ik zeggen,
Zo nu je dan de twijfel bij Abraham bovenkomen, vooral de informanten, God heeft er begrip voor. En als Abraham uiteindelijk de bestemming bereikt, daar staat hij, door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. Dat vreugt me ook vaak, want bij mij is het ook vaak dat mijn geloof niet altijd even sterk is. Zo was een keer dat ik in ongeloof handel, enzovoort, enzovoort. Goed, hoe het ook zij, misschien dat u anders, dan weet ik niet, maar zo is het bij mij wel. Er staat in vers 8, door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die tot een erfdeel ontvangen zou. En dan staat er, hij is gegaan, in vers 9, is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft een tabernakel gewoond met Isaac en Jacob. Nou, daar heb je het al. Geloof leidt tot vreemdelingschap. Dat kun je hieruit concluderen. Hij kwam er in het land, en God zei, al dat land, Abraham, heb ik jou gegeven. Je hebt er geen stukje van bezeten, niks. Hij moest in dat land dat God hem gaf als vreemdeling wonen. Te midden van de bewoners van dat land, de Canaanieten. Er was niets van hem bij. Hij moest later nog een graf kopen om zijn vrouw te kunnen begraven. Op een stukje eigen grond. Met je duur met duur geld moeten betalen. Maar hij had geen voet dat van hemzelf was. Hij heeft al die jaren daar in vreemdelingschap gewoond. Hij heeft het vaderland verlaten, over de Godeën. Daar had hij misschien wel eigen bezit, misschien wel een eigen huis, weet ik veel, onroerend goed. Hij is er allemaal aan de kant gezet. En ik kwam naar een land en hij had niet eens een huis waar hij wonen kon. Hij woonde in tenten, in tabernakels dat hier. En daarmee beleed hij dat hij een vreemdeling was. Want staat er, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft in vers 10, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Hij woonde in tenten. Wel, als we de geschiedenis van het land der Galdeeën waar Abraham vandaan komt bestudeert, dan weten we dat dat een land was met geweldige architectuur. De opgravingen hebben dat bewezen. Prachtige gebouwen, tempels, paleizen. Het was een hoogtepunt in de tijd van de menselijke beschaving. De tijd dat Abraham daar leefde. En toch, Abraham heeft het alles vaarwelgesteld ook van de cultuur van zijn tijd. Van de beschaving van zijn tijd, tussen aanhalingstekens. En hij leefde in vreemdelingschap. En merkwaardig, deze pelgrim, evenals Isaac en Jacob, werden gekenmerkt door vier dingen. Ze hadden een put. Je ziet altijd weer dat ze toen ze ergens kampeerden, op de plaats waar ze waren, een put groeven. Als je in het heilige land komt vandaag, dan kunnen ze hier en daar nog de put van Abraham bij Beersheba aanwijzen. En ook andere putten, vooral Isaac was een puttengraver, zomaar eens te noemen. Ze hadden water nodig. Tweede plaats staat er dat ze een altaar bouwden. Een altaar was de plaats waar ze de naam des Heren aanriepen. Voor mij was het, bij wijze van spreken, de telefooncel naar de hemel. En als ze het God spraken, dan knielden ze bij het altaar en bij het offer wat ze brachten. Ze woonden in een tent, in een Bedouïnentent. En Abraham dan bovendien nog een graf. En dat was al zijn bezit. Wel, en dat is eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen, ook ons enigste bezit in deze wereld. Als gelovigen. Ook wij zijn niet vreemdelingen. Wij wonen in tabernakelen. Dit lichaam, zeg ik altijd, dat ben ik zelf niet. Maar dat is een tent waarin ik woon. Al zoveel jaar. En een tent bewijst dat je ergens aan kamperen bent, dat je er niet thuis hoort. En een tent bewijst ook dat het onderhevig is aan een slijtage. Kan niet zo lang mee. Toen wat meer als onze tijd, als het 70 jaar is, het al heel oud. Als het 80 jaar is, dan dat zijn ze alleen voor de zeer sterke, zegt de Bijbel. Het is een tent. We wonen in tenten, in deze tabernakel, die verbroken wordt. We hebben, Godzijdank, een bron waaruit we putten kunnen. Als vreemdelingen. Levend water. Het beeld van het woord van God, van de geest van God. Hoe je het noemen wilt, waar we dagelijks uit kunnen putten. Christus zelf is de bronwel van levend water. Ja. En hij is ook ons altaar. Altaar is daarbij wel het beeld van Christus zelf. Want bij het altaar riepen de naam des Heer aan en we hebben vrijmoedigheid in Christus en door Christus tot God te gaan. Maar dat is wat we hebben. En misschien is het zo dat als de Heer vertoeft te komen tijdens ons leven op aarde, dat we ook een graf op aarde hebben. Maar dat is natuurlijk alles. Maar Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Ik denk dat mensen van zijn tijd zeiden, de Abraham een beetje een zielige figuur vonden. Zeiden, wat een vreemde man is dat. Die man die is schatrijk, want dat was hij nou. Lees maar wat hij allemaal bij zich had. Hij kon wel twee huizen bouwen, bij wijze van spreken. Maar hij bleef in tenten wonen, terwijl hij rijk was. Dat kan bij de wereld helemaal niet in. En bij een put enzovoort. En hij zonderde zich eigenlijk helemaal af. Hij had niemand nodig, maar hij bij een andere putte. Als zijn eigen bron eruit die putten kon. Anderen maakten er vaak misbruik aan. Bij Isaac lees je dat er vijanden kwamen die altijd die put weer dichtgooien wilden. Dat wil mensen, vooral vlees, geloof ik ook. Die gunnen jou de blijdschap niet. Die willen proberen die put van je dicht te gooien. Dat je niet kunt drinken. Maar zo is het wel. Hij had een put. Hij woonde in een tent. En hij had een altaar. En daar was Abraham tevreden mee. En verder verwachtte hij. Hij leefde in verwachting. Wat verwachtte hij? De stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En Abraham die dacht in zijn tijd, als God mij een stad belooft en bereid heeft, wat zou ik dan nog proberen om een huis te bouwen? Ja, zo zit dat. En dat was al 4000 jaar geleden. Heeft die stad nog nooit gezien. Dat moet nog vervuld worden. Dat lees je pas in het boek Openbaring. Maar voor Abraham was die stad toch zo reëel door God belofte, dat het een stempel zet op de praktijk van zijn leven. Dat is verschil. En wij die er vlak tegenaan leven, zetten helemaal geen stempel op het leven. We leven op wereld of hier een blijvende stad hebben. We zijn met aardse dingen bezig. We denken aardse dingen. En als je over de hemel gaat praten, noem maar wat, over de toekomst gaat praten, dan kijken de mensen, ja, nou, of je moet toch nuchter blijven. Zulke soort dingen. Maar Abraham was ontzettend nuchter. Zo nuchter, dat hij zich losmaakte van de dingen om zich heen en leefde in verwachting van wat, niet wat hij zou presteren, wat hij zou maken, maar wat God beloofd had te zullen doen. Hij ging niet bouwen, Kai die ging een stad bouwen toen hij van de Heer wegliep. Maar Abraham verwachtte de stad. En vandaar zijn er mensen die zeggen, jongens, we moeten aan de gang, we moeten proberen die wereld te verbeteren, we moeten dit doen, we moeten hier tegen demonstreren, we moeten daar actie tegen voeren, en dat moeten doen, allemaal het beste doen, natuurlijk wel. Maar het heeft niks met geloof te maken. We leven in verwachting. Zeggen, ja, maar dat is niet reëel enzovoort, want en, ja, het is toch niet, we zijn hier wel anders dan anderen. We leven door het geloof en verwachten. En we eigenen ons niet toe, mijn broeder en zuster, rechten die ons in deze tijd niet toekomen. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners, hoe minder ons met de wereld bemoeien, hoe beter het is. Ja, dat wil zeggen, behalve met getuigen naar buiten. Maar dat is geen deel aan de beginsel van de wereld. En Abraham die werd niet wakker geroepen voor een verkiezingsactie, voor een demonstratie, of weet ik wel, tegen de zonde van Sodom. Er was wat te doen hoor. Er werd bij het leven abortus gepleegd, er werd bij het leven werd de sodomie gepleegd, en bij het leven werd daar Sodom, hadden ze. Abraham niet bleef buiten de stad wonen, zei, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ben een vreemdeling, ik ben een pelgrim. Lot, die had er wat problemen. Die kwelde zijn hart elke dag. Zo, wat is toch, zijn die mensen toch slecht vandaag, hè? Die Lot, maar er was toch precies mee gezegd. Want hij had niet de moed om er één woord zelfs tegen zijn kinderen van te zeggen. U moet het verhaal lezen. En dat is uit geloof leven. Dan word je niet in dank afgenomen, mijn broeder en zuster. Maar hij verwachtte de stad die welke kunstenaar en bouwmeester. De stad die fundamenten heeft. Ja, mensen denken dat luchtkastelen zijn die geen fundamenten hebben. Maar die stad die hij verwachtte, die was goed onderbouwd. Die was gebouwd op Gods belofte. Dat is leven uit het geloof. Zoals ik mag leven in de verwachting van de komst van de Heer. En dat is niet gebaseerd op mijn gevoel, niet gebaseerd op mijn idee, op mijn gedachten. Nee, dat is gebaseerd op wat God in zijn woord zegt. Mijn broeder en zuster. En als ik dat me realiseer, dan is er maar één weg. Dat is de weg van het geloof. Geloof is een bewijs van zaken die je niet ziet. En je moet er niet proberen om daar ongelovigen van te overtuigen, want die snappen er niks van, die zien dat niet. Kunnen ze ook niet zien. Daar moet je een geloofsoog voor hebben. Ik denk dat ze die Adam gezegd hebben, nou, het is een aardige man. En je kunt er best zaken doen, maar het is toch een zonderling. Nou, ik kan zelf van jullie ook zeggen, dan ben je goed uit. Dat je aardig bent en vriendelijk, dat is heel belangrijk. He? Dat is een kenvrucht van de geest. En dat je eerlijk bent, dat je de zaken mee kunt doen, want je kunt niet de wereld uitgaan. Je moet eenmaal de wereld zien dat je aan de kost komt en dat is ook helemaal niet erg. Maar juist in die dingen kunnen zien dat je wel in de wereld, maar niet van de wereld bent. En dat is wat hier eigenlijk staat. Nou, we moeten nog meer van Abel zijn natuurlijk hopen te zeggen, maar Paulus spijt er ook maar één tekst aan, dus ik hoef er niet zo lang bij stil te staan. Ik concludeer alleen, in de eerste plaats, door het geloof ging hij uit, zo lezen we ook in Genesis, kwam er een scheiding, geroepen zijnde is hij uitgegaan, naar een land, zo zagen wij. Door het geloof is hij een pelgrim geweest, het is niet een eenmalige zaak. Het begon ermee dat hij die eerste stap deed, dat hij afstand nam, dat is hij distancieerde, omdat God hem riep. Tweede was, dat hij die positie aanhaalde, hij bleef pelgrim. Hij had Ur de Chaldeeën verlaten, niet om ze ergens anders weer een nieuwe stad te gaan vestigen. Nee, hij bleef pelgrim. En door het geloof, dat is de volgende, lezen we dat hij ook nog zijn zoon offerde. Dat hij dus ook in de beproeving vasthield. Laat me even dit verband eventjes lezen. Het hoort bij een, het is een tweede, van Abraham zijn dus twee portretten. Het ene portret is dat hij uitging uit Ur de Chaldeeën om als pelgrim te wonen in het land der belofte. En de tweede was, dat lezen we later in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, zie wel, de belofte ontvangen. Daar leefde Abraham bij belofte. En er staat erbij, heeft zijn enige geborene geofferd. Totdat elke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis verkregen heeft. God zei, Abraham zult er een groot volk worden. En u weet wat, dat Abraham geen kinderen had, dat hij op hoge leeftijd een zoon, de zoon der belofte, Isaac ontving. En toen de man volwassen was, toen zei God, en dan moet je die zoon van je, de zoon die je lief hebt, die moet je offeren als een brandoffer op de plaats die ik je wijs. En dan ging Abraham gehoorzaam. Gehoorzaam. Hij zat natuurlijk wel te rekenen, zei, hoe kan dat nou? Want ik zou een vader van vele volken worden, en heb ik eindelijk een zoon, en de zoon die mijn erfgenaam is, en die moet ik als een brandoffer offeren. Dat wil zeggen, brandoffer betekent dus, dat niet alleen hij gedood moest worden als een offer, zijn zoon, maar dat zijn lichaam ook verbrand moest worden. Een brandoffer, daarom droeg Isaac het hout. Hij droeg het hout op zijn rug. Een beeld van Christus die zijn kruis droeg. En Abraham heeft overlegd, staat hier, overleggende, in vers 18, overleggende dat God machtig was. Wat heeft hij overlegd? Hij denkt, Gods belofte blijft staan, dat kan niet anders. God heeft gesproken en God zal doen wat hij beloofd heeft. En dan moet ik mijn zoon doden en ik moet hem verbranden. Vuur is er, het hout is er, mes is er. Maar hij geloofde dat God machtig was om zijn zoon uit de as te doen verrijzen. Ja. Het was dus een crematie eigenlijk, hè. Cremeren, dat is een heel woord dat veel onderwerp dat ze veel mag in Christen aan crematie doen, hè? Mag, of wat is het? Dat gaat erom. Nou, het cremeren is een uitvinding van de wereld, laat ik u dat er alleen maar bij zeggen. En vooral in deze moderne wereld zijn er mensen geweest die dat bedacht hebben van, veronderstel dat er nou toch eens een God bestond, dat er een opstanding bestond, hè? Ik kan hem wel beter laten verbranden. Nou, dat maakt natuurlijk niets en niets uit. Want God is machtig, zegt Abraham, om zijn zoon uit de doden weten te geven. Wat een geloof had die man. Wat is zijn geloof beproefd? God wist er van te horen wel. God heeft geen moment getwijfeld. God is zijn voorkennen, maar God heeft het hem laten doen als een demonstratie voor ons. Zodat het portret in die rij van geloof zal zijn. Dan moet je naar Abraham kijken. Hoe zijn geloof groeide. Door al die jaren heen. Jarenlang op een zoon gewacht. Hij werd 100 jaar, dan kreeg hij een zoon ook als een gek. En toen hij hem eenmaal had, zei God, dan moet je hem offeren. En Abraham beveelde, normaal uit, God is machtiger met de doden weten te geven. Ja, dat geloof ik ook. God is machtig. Zijn mensen, hoe kan dat nou? Opstanding? Opstanding met de doden? Lichamelijke verrijving kan toch niet? Als een lichaam tot stof vergaat, en wat moet God ermee? Ja, God is machtig. Meer weet ik het ook niet. Verklaren kan ik het niet. God zegt niet of ik het verklaren kan. God vraagt om het geloof. Broeders en zusters, daar gaat het om. En zonder geloof is het onmogelijk God te waren. God beproefde Abrahams geloof. Nu, ik ben mijn tijd kwijt. Ik kan nog even, ja, even maken van Abraham. Dan ga ik straks naar Isaac en denk aan Jacob in de toekomst vanavond. Had ik nou zo op gehoopt, heb Jacob, dat is een lievelingsfiguur van mij, maar daar komen we net niet naartoe. Dat waren we voor volgend jaar. Maar nog even die Abraham, broeder, zuster, weet je wat me, ik wil nog een paar teksten wijzen wat over het geloof van Abraham. Moet je even naar me opzoeken, er Genesis. Er staan 4 teksten die ik u mee wil geven, die vaak mij tot troost geweest zijn. Genesis 22. Genesis 22, daar staat in vers 13. Ja, Genesis 22, dat is het verhaal van het offer van Abraham, hè, van het offer van Isaac bedoelde ik. En er staat in vers 13, toen hij op het punt stond om zijn zoon te doden en zijn hand reeds geheven had, er staat er, toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Weet je wat men zo opvult? Er staat, en Abraham zag om. En toen hij omzag, zag hij een ram. Zag hij een ram met zijn hoornen verward in de struiken. En hij zegt later, vers 14, en Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Hij had tegen Isaac gezegd, God zal zelf in een lam de brandoffer voorzien, mijn zoon. En als ik kom kijk, dan weet ik dat de Heer het voorzien, het werk is volbracht. Dan zie ik mijn Heer, zie ik het kruis, het is achter mij. Ze nu dan eens omblikken. Het is soms goed om een keer om te kijken, achterom. Om te zien uit welke verschrikkelijke ellende wij verlost zijn en welke prijs de Heer betaald is. En hij offerde het lam in zijn zoons plaats. Er is een lam in mijn plaats geofferd. En daar leert God voorzien. Voorgekend voor de grondlegging der wereld. Terugwaartse blik. En dan lees ik in Genesis 15, vers 5. Leest u met me mee. Genesis 15, vers 5. Daar zie je een ander voorbeeld van geloof. Dan zie je dat God tegen Abraham zegt: Abraham, ga naar buiten toe. Had er nog geen kind. Zijn vrouw was onvruchtbaar. En God tegen Abraham in vers 4. En zie het woord des Heren was tot hem zeggende. Zie je wat? Geloof heeft altijd met Gods woord te maken. Deze zal uw erfgenaam niet zijn. Namelijk Ismaël, of Eliezer was het. Maar die uit uw lijf voortkomen zal. Die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten. En zeide: zie nu op naar de hemel. Hij keek achteruit, zegt hij een ram. En nu zegt God: zie op naar de hemel. En zegt hij: en tel de sterren die ze tellen kunt. En zegt hem: zo zal uw zaad zijn. En ik heb een opwaartse blik. Een terugwaartse blik. Ook een opwaartse blik, mijn broeder en zuster. En al die sterren zijn even zoveel de tekenen van belofte van God. Wat een geweldige zegen. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Ja? En als ik in Genesis 13, vers 14 lees. Even terug naar weer. Genesis 13, vers 14. Dan was het moment dat Lot van Abraham scheiden werd. Vers 14 staat. En de Heere zei dat hem nadat Lot van hem gescheiden was. Hoort u wel? De Heere sprak pas tot Abraham nadat hij de scheiding van Lot geaccepteerd had. Er staat er. Hef je ogen op en staat er, en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts, westwaarts, al het land dat ge ziet, zal ik u geven, en uw zaad tot in eeuwigheid. Dat was een onbaatse blik. Nou, dat land heb ik u gegeven. En sinds dat wij in Christus gezet zijn met hemelse gewesten, broeder en zuster, heb ik nog elke dag nodig om te ontdekken de enorme rijkdommen waarmee ik in Christus Jezus gezegend ben. Al dat heeft de Heer mij gegeven. Loop er maar door, Abraham, bekijk het maar. Van voren, van achter, links of rechts, het is allemaal voor jou. En dat is bijbelstudie eigenlijk, hè? Te ontdekken dat het allemaal van jou is. Wat de Heer ons gegeven heeft. Dat is de onbaatse blik. En dan ga ik tenslotte, en dan gaan we echt koffie drinken. Johannes 8, vers 56. Wat de Heer Jezus van deze man zegt. Johannes 8, vers 56. Daar lees ik in mijn Bijbel. Toen de Heer in twistgesprek gewikkeld was, daar heb je het alweer met de ongelovige Joodse leidslieden. En dan zegt hij in vers 54 om te beginnen: Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn Vader is het die me eert, welke gij zegt dat u God is. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik jullie de gelijk zijn, dat is een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Mijn dag, welke dag? De dag van Christus. De dag dat hij op aarde komt om zijn koninkrijk op te richten. Die zag Adam reeds. Hij heeft mijn dag gezien. Hij zag de stad die fundamenten heeft voor kunstenaar en bouwmeester God is. En dat was zo reëel van. Hij had visie. Geloof geeft visie. In de onzienlijke wereld. Mijn broeder en zuster. En het bestempelt. Zet een stempel op je leven. Het bepaalt je gedragslijn. Hij heeft mijn dag gezien. Er zijn nog eens zoveel geloven die zo dicht bij de dag van de Heer leven. En ze zien er niks van. Ze zijn er blind voor. En als je erover praat, dan hebben ze, ja, maar we hebben het ook dit, we moeten ook dat, we moeten zus, we moeten zo, ja, we moeten een heleboel. Maar het een en andere zien ze niet. En dat is gebrek aan kennis. Gebrekken. Niet alleen aan kennis, maar ook vooral gebrek aan geloof. Geloof, blik achterwaarts. Geloof, een blik om je heen. En geloof, een blik hemelwaarts. En geloof blikt ook vooruit. Hij heeft mijn dag gezien. Hij zag over 20 eeuwen heen. Mijn broeder en zuster, klopt dat? Nee, 40 eeuwen. 40 eeuwen heen. En hij zag het. Zien wij het ook? Ik zie het wel zitten. We gaan onderbreken. We hebben ook de boeken. Broeders en zusters, voor een ander portret, zeg ik dan maar, in de galerij des geloofs, zoals die in Hebreeën 11 ons getoond wordt. En dat is namelijk het eerste portret van een vrouw, namelijk Sarah in vers 11, direct achter Abraham genoemd. Er staat: door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft ze gebaard, of omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van het bestorvene, zoveel in een menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Het geloof van Sarah staat hier. Door het geloof heeft ook Sarah. We zien dat het geloof dikwijls werkt in de meest hopeloze omstandigheden. Denk maar aan Noach, denk maar aan Abraham toen hij zijn zoon moest offeren, toen hij de Galdeeën moest verlaten, enzovoorts. En dat het geloof tot stand brengt wat verstandelijk onmogelijk is. Want telkens staat je verstand erbij stil. Je kunt het niet beredeneren, je kunt het ook niet verklaren, ik zeg het nog maar weer. Dat is ook gebleken in het leven van deze hoogbejaarde vrouw. 90 jaar. Eerst gehandicapt door twijfel. En ze heeft heel vaak met de twijfel gestreden. Maar later ziende op de Heer. Zodat er staat dat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Dan heb je hetzelfde verhaal wie Abraham. Als je de geschiedenis van Sara leest, dan denk je, nou, was dat nou wel zo'n grote gelovige? Want, ja, zij was het die op een gegeven moment tegen Abraham zei, neem Hagar, de Egyptische dienstmaagd, maar tot vrouw, en laat de zoon die daaruit geboren wordt, je erfgenaam zijn. Laat die adopteren, dat zal de lieve Heer wel bedoeld hebben. En we lezen zelfs een keer dat Sara lachte toen de Heer zei dat ze over een jaar een zoon zou krijgen. En dat spreekt toch van twijfel. En toch staat er, door het geloof heeft ook Sara. De Heer zegt, ik wil er geen enkele twijfel over laten bestaan. Sara is een geloofsheldin. En ze krijgt van de Heer, laat ik even gewoon zeggen, een hoog cijfer. Terwijl heel wat mensen, en misschien ook bijbelgeneigd zijn, om een beetje om die twijfelende Sara te lachen. Wat is een zegen? Dat hier staat, en ik wijs op dat woordje, vers 11, door het geloof heeft ook Sara zelf. Het was niet het geloof van haar man. Het gaat hier over haar eigen geloof. Ik vind niet zo dat Sara het allemaal verder aan de man overliet. Dat was het hoofd van het gezin. En zoals we dat noemen, een priester in zijn gezin enzovoort. Al die mooie dingen leren. Nou ja, de vrouw die, wordt maar zo'n beetje, die hangt er maar zo'n beetje bij aan. Die heeft geen werkzaam deel in, laat ik zeggen, in geestelijke zaken. Zo zijn we geneigd. En hier wordt gezegd, door het geloof heet ook Sara zelf. Het geloof van Sara zelf speelt ook een rol. Niet alleen het geloof van Abraham. En niet dat ze op het geloof van Abraham steunde. Maar Sara zelf had geloof. En had geloof ik heel hard nodig om kracht te ontvangen. Om op haar leeftijd nog een kind voor te brengen. Want dat staat er. Door het geloof heeft ook Sara zelf. Wat is het een zegen als man en vrouw samen geloofspartners zijn. Dat ze samengewerkt hebben. En dat ook Sara genoemd wordt bij degenen die beleden gasten en vreemdelingen te zijn op aarde. Ook Sara accepteerde de positie. Ik heb dat wel eens gemerkt dat dat bij vrouwen soms anders is. Als de man in de dienst van het evangelie is, dat de vrouw dan die zegt, ja, maar ik heb huishoudgeld nodig. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar dit en dat. En zulke hoge eisen stelt, waar de man vaak krachtens zijn werk niet aan kan voldoen. En ik moet u zeggen, ik zou in mijn leven nooit hebben kunnen zijn wat ik geweest ben met alle lekkere gebrek, als ik niet mijn vrouw als geloofspartner had. Onthoudt u dat goed? Het was niet zo dat zij alleen maar op mijn geloof moest steunen, zei mijn man, zal van weten. Want uiteindelijk was het toch wel zo dat zij moest voor de gezin zorgen en voor de kinderen zorgen. En zien dat er eten op tafel kwam. Ze moest dan voor de man zorgen en al dat soort zaken weer. Terwijl ik in het geloof in het evangelie ben gegaan zonder enige achterban achter me. Omdat ik wist dat de Heer me riep. Kijk, dat heb je hier ook. Het waren er twee. Niet de vrouw opzij gesteld. Nee hoor, ze hangt hem keurig daar naast Abraham. Abraham, compliment. En het betreft van Sara erbij. Levensgroot. En door het geloof heet Sara ook zelf. Wie doet het daarna, zegt de Heer. Door het geloof. Sara handelde door geloof. Ja, en toen heeft ze daardoor kracht ervan. Het is geweldig dat je door geloof kracht ontvangt. Hebben we het ook wel eens een keer dat je geen kracht hebt, maar dat je door geloof, door vertrouwen in de Heer en in zijn belofte, dat je dan kracht ontvangt. Om dingen te doen die je van jezelf helemaal niet kunt. Want een vrouw van 19 jaar kan toch geen kind voortbrengen? Laten we er nou niet omheen praten. Maar dat is gebeurd. Waardoor? Door het geloof. Niet door bijstand van de dokter, niet door ingrepen van mensen, stremelen en te passen komen. Door het geloof heeft ze dat kind ter wereld gebracht. Mijn broeder en zuster. Het onmogelijke werd mogelijk. dat ook, dat wijst er dus op, heeft ook Sarah, door het geloof, heeft ook Sarah zelf. Ook, dat wil zeggen, dat ook deze vrouw dezelfde voorrechten genoot in de onzienlijke wereld, namelijk in de dingen die niet gezien werden. Geloof is een bewijs van zaken die je niet ziet, en Sarah's geloof bewoog zich ook in de onzienlijke wereld. Zit zich vast aan de belofte Gods, terwijl ze er niks van kon zien, maar ze zag dat ze in de eerste plaats onvruchtbaar was, en in de tweede plaats dat ze bovendien op een leeftijd gekomen was, dat het absoluut onmogelijk was dat in haar verdorde schoot zijn nog leven zou kunnen voortbrengen. Dat is geloof. Ook Sarah zelf. En het tweede is dat ik nog onderstrepen dat Sarah dus door haar geloof duidelijk een directe relatie met God had. Want geloof houdt zich bezig met God, met de onzienlijke. En Sarah's geloof was niet gebouwd op het geloof van Abraham. Nee, ze had een regel, een persoonlijke relatie met de Heer. En daarmee heeft ze Abraham ondersteund. En natuurlijk omgekeerd ook, dat is wel zo. Maar het ene was niet van het andere afhankelijk. Ze waren geloofspartners. En ze waren elkaar tot steun. Zonder enige twijfel, mijn broeder en zuster. Sarah ontving kracht. Nou, ik zou u de tekst willen lezen, maar de tijd ontbreekt. In Genesis 11, vers 30 staat er: Sarah was onvruchtbaar, ze had geen kind. En het tweede wat je leest in Genesis 16, vers 1: maar Sarah, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Geen kind. En God zei: ik zal u tot een groot volk maken. En Sarah was onvruchtbaar, niet eens één kind. En Genesis 17, laten we dat wel lezen. In Genesis 17. En dan zult u zien dat er ook een zekere ontwikkeling is in het geloofsleven van Sarah. Er staat in Genesis 17, vers 17. Dat God zei, in vers 15 lees ik: nog zei God aan Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sarah. Dat is een hele hoeveel te zeggen, ga ik aan voorbij. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. En ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham zijn aangezicht en hij lachte. En hij zei in zijn hart: zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sarah die 90 jaren oud is baren? En nou, daar heb je het, hè. Het kan helemaal niet. 100 jaar, 90 jaar. En dan Genesis 18, een hoofdstuk verder dus, in de vers 12, waar vers 11 lees ik weer: en Abraham nu en Sarah waren oud en welbedaagd. En dan lees ik: het had Sarah opgehouden te gaan met de wijze der vrouwen. Dus de natuur zei: onmogelijk. Alle natuurlijke kracht werd uitgeput. Zou het moeten gebeuren, komt alleen door Gods genade. En dan staat erbij dat ze zei, zo lachte Sarah bij zichzelf, zeggende: zal ik wel lust hebben dat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? En de Heer is Abraham, waarom heeft Sarah gelachen? En toch staat er: door het geloof heeft Sarah kracht ontvangen. Wel, ze ontving kracht om zaad te geven. Ze ontving dat wat niet in haar aanwezig was, namelijk kracht. Dat had ze niet meer. Vrouw van 90 jaar. En ze bracht voort wat niet in haar wezen bracht. Uit de dood leven voort. Want dat was het. Moeders schoot was verdorven, was dood. Dor. Het ging er niet naar de wijze der vrouwen. En, staat er, ze heeft kracht ontvangen om een zaad te geven. En boven des ouderdoms heeft ze gebaat. Zijn kracht werd in haar zwakheid volbracht. Ze heeft kracht ontvangen. Broeders en zusters, de algemeen kunnen zeggen: het geloof geeft kracht. Wat is het wat de wereld overwint, zegt Johannes? Namelijk het geloof. Het geloof geeft oneindig veel kracht. Ik heb mensen gekend en gezien waarvan ik perplex stond hoeveel kracht ze hadden in dagen van verdriet, in moeite, in leed. Dat hun geloof enorme hoogte bereikt. Dus waar halen ze de kracht vandaan? Dat geloof van de Heer. Ze geloofde in de Heer. Ze hadden vertrouwen op hem. En weet je wat er nou met haar gebeurde? Haar sterfelijke lichaam. Haar sterfelijke lichaam. Waar de dood heerste. Werd levend gemaakt. En dat is ook precies wat ook in ons gebeurt, broeders, door de Heilige Geest. Wij leven in een sterfelijk lichaam. Maar is het geen wonderbaarlijke zaak dat in dit sterfelijk lichaam goddelijk leven openbaar wordt? Want zo is het. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwig leven. Dus leven God zelf. En dat leven God wordt openbaar in het sterfelijk lichaam. Dat was in het lichaam niet aanwezig. Maar door het geloof in Christus heb ik het eeuwige leven ontvangen. Het is de geest van God die in het sterflichaam niet alleen dat leven teweeg brengt, maar ook in dat leven ter openbaring brengt. Niet door de energie van het vlees. Niet door de energie van het oude ik, dat is terzijde gesteld. Pas als ik tot de erkentenis kom dat er in mij, in mijn vlees, geen goed werk woont. Pas als er de erkentenis komt dat ik met Christus gekruisigd en gestorven ben. En mijn oude mens terzijde gesteld dat er niets meer van mij bij is. Dan kan de genade van God zijn werk doen. Dan gaat het wonder gebeuren. Zolang een mens denkt dat er iets van zichzelf kan. Doet de Heer niks. Maar zodra alle natuurlijke bronnen opgedroogd zijn. En uitgeschakeld zijn. Dan gaat God het wonder doen. Zo is het toch? Zo gaat het altijd, broeders en zusters. En ik heb vele voorbeelden in het Nieuwe Testament waar de apostel Paulus zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Heb je het al? Christus woont door het geloof in onze harten. In mijn leven wordt Christus openbaar door het geloof. Naarmate ik in geloofsgemeenschap met de Heer leef, krijgt Christus gestalte in mij. Wordt het leven van Christus openbaar. Ontvang je kracht door de Heilige Geest om dat leven, als het ware, zichtbaar te maken. En dat is het wonder van Sarah. Dat ze leven voortbracht in de dood. Wat een beeld. Sarah is in de Bijbel een beeld van genade. Abraham is een beeld van geloof. En geloof en genade horen bij elkaar. Toen Abraham en Sarah, gelaten, kun je dat lezen, het hele verhaal. Dat geeft een geestelijke beduiding, weet wel. Was ook Abraham en Hagar. Hagar is een beeld van de wet. En als je geloof en wet bij elkaar brengt, dan krijg je misbaksels. Ismaëls. Ismaël wordt genoemd een woudezel van een mens. Dat is een raar soort mens, niet een woudezel van een mens. Je hebt heel wat mis. Ja, sorry hoor, dat moet je me niet verder vertellen. Maar dat zijn geestelijke misbaksels. Dit zijn mensen die geloof en wet, geloof en werken bij elkaar willen houden. Geen religieuze mensen, maar geen geestelijke mensen. Geen wedergeboren mensen, geen nieuwe mensen. Je hebt een heleboel nette mensen, zal ik wel zeggen, die onder de wet leven, die religieus zijn. Enzovoort, die ook wel een beetje geloof hebben. De geloof willen, laat ik maar zeggen, willen vermengen met de werkende wet. Met godsdienst. En dan krijg je een raar product. Maar als je geloof en genade, Abraham en Sarah bij elkaar brengt, dan ga je lachen. Abraham, Isaac wat ik aan lachen, de Heer heeft mij aan lachen gemaakt. Dat is de lach des geloofs. En hij was de zoon der belofte. Ik kreeg een heel ander idee. En God zei, nee, niet Ismaël zal erven. Isaac, drijf Ismaël en de dienstmaagd uit. Dat hoort in jouw tent niet thuis, Abraham. Nou, dat zit hier ook. Christus wordt door het geloof in onze harten openbaar, broeders en zusters. En van deze Sarah wordt gezegd, daarom zijn ook van één, en dat van een bestorven, weet je wel, ze was gestorven. Dat is dood in haar. En toen kon dat leven Gods openbaar worden. Wel, dat is met ons zo. Dat van de bestorvenen staat er. Een menigte geboren, daar geef je de zegen. Alle sterren des hemels, het zand aan de oever der zee. Ze nog vol met typologie. Daar ga ik allemaal aan voorbij, maar het gaat er niet over typologie hier in de eerste plaats. We gaan over het geloofsleven van gewone mannen en vrouwen zoals u en ik. Het zijn mensen van gelijke beweging als wij. En hun portretten hangen daar. En ik denk als we straks in de hemel zijn, dat we een hele galerij van portretten van geloof zouden zien die daar vereeuwigd zijn. Ik zat een beetje menselijk voor, maar zo ongeveer is het wel. En ik heb één diep verlangen, mijn broeder en zuster, dat mijn portret er ook bij mag hangen. Ja. Als een voorbeeld van een rechtvaardig die uit het geloof geleefd heeft. En als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, ja, hier is het zo vol met fouten. Maar ik troost me dan maar aan Sarah. En ik heb laatst nog een zuster moeten zeggen, nou, wat kan ik nou toch voor de Heer betekenen? Ik ben oud, ik kan niet meer en ik heb mijn leven is voorbij. En wat kan ik nog, wat heeft mijn leven er nog voor waarde voor de zaak van de Heer? Ja. Een heleboel, hè? Een heleboel. Ik kan er net niet aan toe komen, maar ik lees de volgende mensen. Isaac, Jacob, Jozef, dan krijg je sterfbedverhalen. Die hebben zelfs op een sterfbed de Heer door de geloof verheerd. Zelfs dat kan nog. Hè? En Isaac en Sarah was ook al gestorven. En Abraham die was ook al 100 jaar, nou. Enzovoort. En daar zie je het. Ze hebben het geloof. En door het geloof ontvingen ze kracht. En mijn broeder en zuster, geloof en verwachting, dat hoort bij elkaar. Geloof in Gods belofte en daar gaan staan de verwachtingen. Het gebeurde het wonder. En ze werd, uit haar menigte geboren. Uit de onvruchtbare, uit de verstorvene. Werd een volk geboren, een volk van Israël, dat onherroeibaar is. Dat al zijn vijanden bij eeuwig overleefd heeft. Israël. Een onherroeibaar sterk volk. En iedereen is er bang voor. De Egyptenaren waren er bang voor. En de Perzen waren er bang voor. In Iran, weet je, was toen onze man Haman, enzovoort. En de Romeinen waren er bang voor. Onherroeibaar. En bovendien, ook als de sterren des hemels, dat er wijst op de gemeente een hemelsvolk. Want ook zij zijn uit genade geboren. Wonderbaar. Maar het mooiste vind ik, dat zij door het geloof kracht ontvangen heeft om leven te bewaren. En God is het om leven te doen. Nieuw leven in Christus Jezus. En dat openbaar, daar waar ons eigen ik en de energie van het vlees is uitgeschakeld. Want het is eenvoudig genade. Hij doet het in en door ons. Tot volgend jaar, broeders en zusters. Dat duurt niet zo lang hoor. Ik kan ook zeggen dat volgende maand. En ik kan het gewoon zeggen dat de volgende keer. Het duurt niet langer. Maar er zit toch een heleboel tussen. Kerstdagen en nieuwjaar zit er tussen. Ik wens u gezegende kerstdagen. Fijne tijd. En ook een jaarwisseling. Ik hoop dat de Heer in die tussentijd komt. Het zal me niks verwonderen. Zegt hem erbij. En als hij niet gekomen is bij leven en welzijn. Dan op de, ik weet niet meer. 21 januari. We zien er wel heel eind weer op de zomer aan. Moet je daar gaan. Misschien zit er het hartje van de winter. Wie zal het zeggen. Wat zullen we dan wel zien. Dit was het voor vanavond.
We kunnen zingen van lied 534. 534. Misschien de broeder Inveld met ons eindigen. Zullen we eerst eindigen en dan zullen we dit lied misschien staan en zingen?
Ach hemelse Vader, wat is het toch geweldig dat Gij uw Zoon gegeven hebt aan ons. En dat wij vanuit Hem mogen leven en mogen horen en mogen luisteren. En dat U ons geschapen hebt zoals U ons nu geschapen hebt in de nieuwe schepping. En dat die nieuwe schepping maar steeds toeneemt, Heer. Naarmate wij dat woord maar in ons opnemen. Dank U wel voor vanavond. Voor deze avond waar we gezongen hebben dat het nu het moment is waarop U mocht ontmoeten. Dat we maar in dat nu mogen blijven, Heer. Dat geheerlijke nu van nu. Ook morgen weer. En ook vanavond en vannacht weer. Dank U wel dat U ons bewaren wil op de weg. Dank U wel, Heer. We mogen op U rekenen. Dat mogen we doen omdat we zijn wedergeboren in U. Dank U wel, Heer, dat we het vanavond mochten horen. Dat we bij de